Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, deze dienst volgen wij door samen te zingen Psalm 33. Zingen vers 7, de grote schepper aller dingen en wat er verder volgt. Van de dienst van vanmiddag doen we eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, als ook artikel 25 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 2 vers 7. Aansluitend daarop lezen wij 1 Koningen 17 vers 1 tot en met 16. 1 Koningen 17, eerste 16 versen. Eerste geloofsbelijdenis en ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En met artikel 25 belijden wij. Wij geloven dat de ceremoniën en figuren der wet opgehouden hebben met de komst van Christus. en dat alle schaduwen een einde genomen hebben, alzo dat het gebruik daarvan onder de christenen weggenomen moet worden, nochtans blijft ons de waarheid en substantie daarvan in Christus Jezus, in de welke zij hun vervulling hebben. Intussen gebruiken wij nog de getuigenissen, genomen uit de wet en de profeten, om ons in het evangelie te bevestigen en ook om ons leven te reguleren in alle eerbaarheid, tot Gods eer volgens zijn wil. En Elia de Tisbiet van de inwoners van Gilead zeide tot Achab: zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Daarna geschiedde het woord des Heeren tot hem, zeggende: ga weg van hier en wend u naar het oosten en verberg u aan de beek Krit, die voor aan de Jordaan is. En het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult, en ik heb de raven geboden dat zij u daar onderhouden zullen. Hij ging dan heen en deed naar het woord des Heeren, want hij ging en woonde bij de beek Krit, die voor aan de Jordaan is. En de raven brachten hem des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds, en hij dronk uit de beek. En het geschiedde ten einde van vele dagen dat de beek uitdroogde, want geen regen was in het land geweest. Toen geschiedde het woord des Heeren tot hem, zeggende: maak u op, ga heen naar Zarfat, dat bij Sidon is, en woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden dat zij u onderhouden. Toen maakte hij zich op en ging naar Zarfat. Als hij nu aan de poort der stad kwam, zie, zo was daar een weduwvrouw hout lezende. En hij riep tot haar en zeide: haal mij toch een weinig water in dit vat, dat ik drinken. Dat zij nu heen ging om te halen, zo riep hij tot haar en zeide: haal mij toch ook een beetje broods in uw hand. Maar ze zeide: zo waarachtig als de Heere uw God leeft, indien ik een koek heb, dan alleen een handvol meel in de kruik en een weinig olie in de fles. En zie, ik heb een paar houten gelezen, en ik ga heen en zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden, dat wij het eten en sterven. En Elia zeide tot haar: vrees niet, ga heen, doe naar uw woord, maar maak mij voor eerst een kleine koek daarvan, en breng die mij hieruit, doch voor u en uw zoon zult gij daarna wat maken. Want zo zegt de Heere, de God Israëls: het meel van de kruik zal niet verteerd worden, en de olie der fles zal niet ontbreken, tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. En zij ging heen en deed naar het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar huis vele dagen. Het meel van de kruik werd niet verteerd en de olie van de fles ontbrak niet, naar het woord des Heren dat hij gesproken had door de dienst van Elia.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door het zingen van Psalm 145, de versen 5, 6 en 7. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid en wat er verder volgt. Onder het zingen van deze versen krijgt u de gelegenheid om de Heren met uw gaven te dienen. Er zijn nu 2 collecten. De eerste rondgang is voor de diaconie, met name voor de gehandicaptenzorg. En de tweede is voor de kerk. Bij de uitgang straks is een deurencollecte die bestemd voor de deputaatschap voor de evangelisatie. De Heere zegende u met uw gaven. aan de beurt van behandeling uit de catechismus. Zondag 50. Daar letten we op aan de hand van de tekstgedeelte dat gelezen is. 1 Koningen 17. Uit de versen 1 tot 16 staan we stil bij vers 1 tot en met 6. Daarvoor lees ik vers 5 en 6 nog een keer. 1 Koningen 17 vers 5 en 6. Hij ging dan heen en deed naar het woord des Heren. Want hij ging en woonde bij de beek Krit, die voor aan de Jordaan is. En de raven brachten hem des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds. En hij dronk uit de beek. Tot zover deze tekstwoorden. Dan nu de vragen en de antwoorden van zondag 50. Vraag en antwoord 125. Welke is de vierde bede? Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is, wil ons met alle doodrust van het lichaam verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong alles goeds zijt en dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven, zonder uw zegen ons gedijen en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Tot zover zondag 50. Ik noem als thema hierbij de vierde bede. Twee aandachtspunten dit keer. Van deze vierde bede is achter de volgende gebed om in eerste plaats Gods gaven. Tweede plaats Gods zegen. De vierde bede. Een bede, een gebed om Gods gaven. En een gebed om Gods zegen. Onze eerste gedachte, Gods gaven. Geweet, jongens en meisjes, het is klemmend stil in het paleis van koning Agab. Wat is daar toch aan de hand? De mensen die praten zachtjes met elkaar. Wat is er gebeurd? Ja, ineens stond er een man in het paleis van koning Agab in Samaria. Je kon zien dat deze man gewend was aan het buitenleven, aan het leven in de woestijn. Hij droeg een lange jas van zwart geitenhaar met een leren riem. De wachter van de poort wilde hem eerst wel tegenhouden, maar dat deurden ze eigenlijk toch niet zo goed. En toen stond hij daar ineens voor koning Agab, de profeet Elia. Want ja, Elia moet iets belangrijks gaan vertellen aan Agab. De boodschap van Elia aan koning Agab, die wordt al snel bekend. Het schokkende nieuws, gelezen, vers 1, zo waarachtig als de Heere, de God Israëls leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Jongens, meisjes, Elia, die moest van de Heere naar koning Agab gaan, om namens de Heere te gaan vertellen dat het niet zal regenen en er ook geen dauw zal zijn totdat Elia het zal zeggen. Want Agab, niet Baal heeft het voor het zeggen, niet Baal regeert, maar God, de God van Israël regeert en zorgt voor regen en ook voor dauw. Daar zit die goddeloze koning Agab dan. Hij hoort het oordeel van de Heere en Agab schrikt. Dit vindt hij helemaal geen fijn bezoek en geen fijne boodschap. Als Elia klaar is met praten, zegt de Heere tegen hem dat hij weg moet gaan. Weg uit die omgeving. De Heere, die wil Elia beschermen. Want Agab krijgt een boos plan. Agab gaat boos op zoek naar Elia, de man die zo'n nare boodschap heeft gebracht. Hij wil hem gevangen nemen, hem zelfs doden. Maar Agab, die vindt hem niet. De Heer zegt na tegen Elia dat hij zich moet gaan verstoppen bij de beek de Krit. Deze beek, dat riviertje, de Krit, lag ten oosten van de Jordaan. Daar is voorlopig genoeg water, Elia. En voor je eten zal de Heere zelf wel zorgen. Ja, want de Heere heeft aan vogels, aan raven opdracht gegeven om Elia te onderhouden. En dan doet Elia dat wat de Heere hem gezegd heeft. Hij gaat naar de beek, de Krit. Dat betekent dat hij weer teruggaat naar de omgeving waar hij eerder vandaan kwam. Want dat is de plaats die de Heere hem gewezen heeft. Merk het op, gemeente. Elke voetstap van Elia is een amen van het geloof op het woord van de Heere en tegelijkertijd een krachtig nee zeggen tegen alle bedenkingen die je erbij hebben kunt. Hij gaat, hij doet naar het woord van de Heere, vers 5. Hij gaat alleen met het woord van Gods belofte. Ik kan me voorstellen dat Elia zich onderweg heeft afgevraagd, hoe zal het dan gaan met het water daar en ook met het eten? Maar dan blijkt dat de Heere een waarmaker is van zijn woord. Hij doet ook wat hij heeft beloofd. Jongens en meisjes, in gedachten, hè, zie je Elia daar zitten bij het water. Het was vroeg in de morgen van de eerste dag dat Elia daar dan is. Hij is net wakker en hij heeft honger. Ja, Elia, hoe moet het nou toch verder, joh? Dan wacht hij op de Heere, wat de Heere heeft beloofd om voor hem te zorgen. Dan kijkt Elia om zich heen. Komen vogels aangevlogen, dat is wat. Er komen vogels aangevlogen. 1, 2, 5, 10. Nog heel veel meer raven komen aangevlogen. De een heeft wat brood in zijn bek. De ander heeft wat vlees in zijn bek. Laten ze vallen. Vlak bij Elia. Deze dieren... zijn er die ochtend met vlees en brood. Vol verwondering ziet Elia dat. Maar jongens en meisjes, voor Elia is het wonderlijke tegelijkertijd ook heel apart. Want hij krijgt eten van raven. Even meedenken. Je zou kunnen denken dat de Heere daar wel duiven voor zal gebruiken. Beeld van de Heilige Geest. Of misschien wel zwaluwen, beeld van de liefde. Maar het zijn uitgerekend raven. Waarvan we weten dat het rovers zijn. En roven is het tegendeel van geven. De Heere kiest dus uitgerekend de meest zelfzuchtige en de meest vraatzuchtige dieren uit die er zijn. Verder weten we ook dat raven in die tijd voor de Joden onreine dieren waren, die ze niet mochten eten, zonder zelfs op een manier symbool voor de wraak van God. Proef je dan het wonder, deze dieren gebruikt de Heer om Elia van brood en vlees te voorzien. Iets bewaren, dat hoeft niet. Elke ochtend en elke avond is er te eten voor Elia. Elia, hè, zit er eigenlijk als een koning. Als een koning over de schepping. En hij wordt gediend door de dieren. Het lijkt een soort hersteld paradijs. Elia wordt in de afhankelijkheid gekroond met Gods goede tierenheid. Teken, Elia, deze onbegrepen weg is een weg in Gods gunst. Want ja, dat blijkt in de weg van dat afhankelijk zijn, zelfs in de kleinste dingen, de zorg en de goedheid van de Heer, de gemeente. Wat heb je dan met Elia aan de beek de Krit een goed leven? Veel beter dan koning Ahab heeft in zijn paleis. Want Elia heeft wat hij gekregen heeft, gekregen in de gunst van de Heer. Vanuit zijn liefdeshart, zeg maar. En dat maakt alles uit. Zo was het ook bij Elia. Elia kreeg een les in diepe en totale afhankelijkheid. Elia, vertrouw op mij. Ik zal voor je zorgen, zo zei de Heer. Hij moest leren gehoorzaam te zijn in zowel het gaan naar de beek de Krit, als ook in dat rustend wachten. Elia moest leren dat Gods gedachten hoger zijn dan de zijne. Maar vooral moest Elia onderwijs krijgen in het wonder van Gods liefde voor hem. Naar Ahab toe vertelde hij van God als de wrekende gerechtigheid. Hier ontmoet hij God als de barmhartige. Roofdieren worden geboden en ze dienen hem. Het is de liefde van Christus. Gemeente, mag ik eens vragen. Eten en drinken wij zo ook in deze afhankelijkheid en in dit vertrouwen? Daar zoekt de Heer naar. En daarom heeft hij het geleerd. Bidden dan zo, geef ons heden ons dagelijks brood. In die gestalte leef je uit Gods gaven, op grond van Gods genade, zoals catechismus ons vanmiddag onderwijzend aan het hart legt. Gebeten jongens en meisjes, onze Vader die in de hemelen zijt, weet je toch? Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, en dan nu geef ons heden ons dagelijks brood. Als je goed geluisterd hebt, hoorde je wel, ging in de eerste drie gebeden voortdurend over uw. Dat is God. Nu gaat het naar ons. Dit gebed om dagelijks brood, ons dagelijks brood, is de eerste van de drie gebeden waarin gebeden wordt om vervulling van onze lichamelijke en geestelijke behoeften. Ik kan me voorstellen dat je misschien afvraagt waarom deze tweede helft van het Onze Vader dus begint met een gebed om onze dagelijkse noden, om onze dagelijkse levensbehoeften. Bijvoorbeeld niet met een gebed om schuldvergeving. Gemeente, de Heere kent ons. De Heere kent ons door en door. En komt ook op deze manier zo heel dicht bij ons te staan. Want hoe vaak zijn wij niet bezig met allerlei zorgen over het dagelijkse leven. Bijvoorbeeld, wat zullen we eten vandaag? Welke kleren moet ik aandoen? Wat kunnen ook omstandigheden van ziekte en zorgen en moeite onze harten vervullen? Die zorgen, die kunnen je zo in bezit nemen dat je de Heere uit het oog zal verliezen. En daarom is er eerst dit gebed om ons dagelijks brood. Daarmee spoor de Heere ons aan om eerst al die zorgen van het levensonderhoud in het gebed aan hem toe te vertrouwen en dan door te gaan naar al het andere, de vierde bijvoorbeeld, het gebed om vervulling, om de vergeving van zonde hierna. Nu deze vierde bede, een gebed om vervulling van onze lichamelijke en daarna ook de geestelijke behoeften. Daarvoor is maar één adres. Gemeente, daarvoor is maar één adres, het adres van de liefhebbende en zorgende Vader. Want God, die in Christus de God en Vader is van al zijn kinderen, is niet alleen een heerlijk God, vol van majesteit en grootheid. We hebben net gehoord van Elia. Hij is ook een liefhebbend en zorgend vader. Hij onderhoudt en verzadigt alles wat leeft naar zijn welbehagen. Als je erover nadenkt, is dat eigenlijk een groot wonder. Jongens en meisjes, je weet wat er in het paradijs is gebeurd. Toen hebben Adam en Eva gezondigd tegen de Heere. Een van de gevolgen daarvan is dat er onkruid groeit in de tuin, dat dieren elkaar aanvallen en opeten. De aarde gaat gebukt onder de vloek. Dat ziet u elke dag in de krant, gemeente. Wij hebben niets verdiend. En toch zorgt de Heer ervoor dat we eten en drinken hebben. Want direct na de zondeval zocht God de mens die al bevend voor hem op de vlucht was geslagen. God troostte Adam en Eva, beloofde zijn zoon te sturen, zijn volk zalig te maken. Daarom zorgt de Heer sindsdien voor alles. En daarom kan de algemene genade niet los worden gezien van de verdiensten van Christus. Zien wij dat wel los van elkaar, dan doen we aan de ene kant aan Christus tekort en vergeten aan de andere kant dat de mens alle recht op dagelijks brood heeft verzondigd. Dan zorgt de Heere voor alles. Ook voor de vervulling van de behoefte van ons dagelijks brood. Dat is de aansporing deze, om je diep te verootmoedigen. Maar daarna ook, om in geloof dit gebed te bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vanuit die gestalte wordt alles wat we van de Heere krijgen ook echt een wonder. Geef ons heden ons dagelijks brood. Je merkt aan het korte woordje geef dat ook dit een smeekgebed is. Je vraagt het ootmoedig. In je diepe afhankelijkheid van de Heere. Hoe vinden wij dat echt? Hoe vinden wij dat echt, gemeente? Moeten wij dat niet elke keer diep tot ons laten doordringen? Laten we maar eerlijk zijn. Deze afhankelijkheid van de Heere ligt ons van nature niet zo erg. Afhankelijkheid. Onwaardigheid, dat past ons van nature niet. Liever hebben we het over onze rechten, over onze aanspraken. Dat merk je in de samenleving heel sterk. Daar maken ook wij deel van uit. Je ademt dat als het ware helemaal in. Mensen bijvoorbeeld hebben recht op loonsverhoging. Ik ken dat beeld wel. Er moet nogal eens worden onderhandeld tussen werkgevers en werknemersorganisaties. Tuurlijk, ik weet het heel best. Het is voor de Bijbels om in goed overleg voorwaarden af te spreken. Je mag ook bepaalde aanspraken laten gelden. Daar gaat het nu ook niet zozeer om. Gaat men nu hierom aan de hand van het vierde gebed. gaat het vooral om zoiets als de geestelijke instelling. De geestelijke instelling achter al zulke dingen. Laten we zelf kijken, gemeente. Zien wij echt Gods hand in alle dingen? Zien wij dat? Daar gaat het om. Gods hand in tijden van economische voorspoed, in economische teruggang. Gods hand in gezondheid en in ziekte. Gods hand in tijd om te studeren en tijd om te werken. Gods hand in inzicht in marktontwikkelingen en het maken ook van strategische plannen. Maar ook Gods hand om daar uitvoering aan te geven. Jongens en meisjes, Gods hand op school, morgen, overmorgen. Gods hand in het ziekenhuis. Gods hand in de bouw. En noemt u verder maar op. Jacobus, hè? Zeg het zo mooi, hoofdstuk 1, vers 17. Alle goede gaven en alle volmaakte gift is van boven. Van de Vader, van de lichten afkomende, bij wie geen verandering is of schaduw van omkering. En dat hebben wij nu allemaal zo nodig, waar de Heer ons ook een plaats geeft. Dan dat woordje, ons. Daar klinkt een hartelijke bewogenheid met onze naaste in door. Geef ons. Waar de geest van God werkt in ons hart, daar wordt ook ons egoïsme, ons materialisme, onze hebzucht door de Bijbel gecorrigeerd. Gods werk maakt geen egoïsten. Het gaat niet alleen om ik, het gaat om ook om ons. Ge weten dat we erover nadenken. Wanneer er zo in waarheid gebeden wordt, ook voor andere mensen, onze naasten, dan moet dat in allerlei sociale verbanden een positieve invloed hebben. Dat wordt merkbaar als het goed is. Dan is er liefde tot de naaste, een andere houding, een houding van genade. En het wordt gemerkt. Je neemt de ander mee die op jouw weg wordt gebracht. Ja. Je neemt de ander mee die op je weg wordt gebracht, de binnenkamer in. In het gebed, kent u dat? De ander meenemen, de binnenkamer in, tot voor de troon van Gods genade, want een band met de Heere geeft ook altijd een band met de naaste. Jongens en meisjes, dit gebed is elke dag nodig. Geef ons heden. Vandaag dus. Je weet niet maar één keer per week om wat je nodig hebt voor de rest van je leven. Nee, dat doe je elke dag. Staat er ook zo. Geef het heden. Geef het vandaag dagelijks. Omdat we elke dag afhankelijk zijn van de Heere. De Heere wil inderdaad zo heel graag, denk aan Elia, dat we bij de dag leven. De Heere wil leren om uit zijn hand te leven. Je kunt ook denken, gemeente, dat alles goed geregeld is. Maar er kunnen zomaar omstandigheden komen waardoor alles totaal anders wordt. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. Wij zouden graag misschien, gemeente, een voorraadje aanleggen. Voor een langere tijd bijvoorbeeld. Let erop. De Heere veroordeelt ook niet om bepaalde voorzieningen te treffen. Het kan zelfs heel verstandig zijn dat te doen. Het gaat niet goed wanneer we ons hart daarop zetten. Wanneer de kinderlijke vrees van de Heere er niet in is. We moeten ook leren dat ook de manier van omgang met tijdelijke goederen bepaald wordt door het feit dat we op reis zijn naar de eeuwigheid. Dat we op reis zijn naar de eeuwigheid. Dan word je, als het goed is, toch meer gericht op het hemelse en op het eeuwige. En je komt met het woordje heden elke dag aan Gods genade troon, ook voor de zorg van ons dagelijkse brood. Kan er rust en vrede geven je innerlijk, wanneer je op de belovende God mag zien. De Heere maken dan waar, wat je leest in Jesaja 33 vers 16, zijn brood wordt hem gegeven, en zijn wateren, ze zijn gewis. Laat het ons bemoedigen, ook in de meest zorgvolle omstandigheden, dat de God van Elia van toen, heden en tot in der eeuwigheid, dezelfde is. Hij leeft en hij regeert. Tegelijkertijd kan de vraag bovenkomen wat de Heer dan bedoelt met ons dagelijks brood. We krijgen het van de Heer, toch? Kun je dan zeggen, ons brood? De Heer Jezus bedoelt dan in het algemeen dat wij door ervoor te werken ons eten mogen verdienen. Er zijn uiteraard uitzonderingen. Dit is wel de Bijbelse weg. Door te werken verdien je wat nodig is, ook voor je dagelijks brood. Jongens, meisjes, dat woord brood, hè? Dagelijks brood betekent eigenlijk al ons eten en drinken. Wat je nodig hebt om te kunnen leven. Je totale levensonderhoud. Je ontvangt het uit Gods zorgende hand en het geeft diepe verwondering. Ik kreeg het uit Gods handen, onverdiend, om Jezus wil. Op die manier kom je uit bij de diepere laag eronder. De diepere, meer bijzondere laag. Gods kinderen krijgen door genade een geheiligd recht op het en door de Heere toegemeten en bescheiden deel. En ik hoop dat u dat kent, gemeente. Een door de Heere geheiligd recht op een toegemeten en bescheiden deel. Je leert er met ager dan ook om vragen. Herkent u dat in uw leven? Dan leef je in een teer kinderlijk vertrouwen, in tere kinderlijke afhankelijkheid, met innerlijke overgave. Hij zal zorgen. Hij zal zorgen voor wat hij nodig en hij goed voor je vindt. Wat leeft u voor, gemeente? Leeft dit vertrouwen op de Heere er ook zo in ons hart en leven? Kijk, Matthäus 5, Matthäus 6. Wat ben je bezorgd? Kijk naar de bloemen in het veld. Kijk naar de vogels in de lucht, hoe ze groeien. Ze zaaien niet, ze maaien niet. En God geeft ze wel te eten. Zal hij u dan niet veel meer kleden, kleingelovigen? Uw hemelse Vader weet wat u nodig hebt. Maar zoek dan eerst het koninkrijk van God. En als dan bij zo'n bede de schuld van ons leven opengelegd wordt, laat u dan met die God verzoenen die ook vandaag geen lust heeft in de dood van de zondaar, maar daarin dat we ons zouden bekeren en zouden leven. Nu de tweede gedachte, Gods zegen. Eerst gaan we samen zingen. Gebed is Heer, het vijfde vers. Geef heden ons dagelijks brood. En wat er volgt. Bede, eerst een gebed om Gods gave, daarna een gebed om Gods zegen. De volg gaat erover, opdat wij daardoor leren dat u de enige oorsprong van al het goede bent en dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven, zonder uw zegen ons gedijen. Dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Geweten de catechismus plaatst het geestelijk leven van Gods kinderen helemaal in het gewone leven, het leven van elke dag. De catechismus zelf staat ook op die manier in het leven van ons mensen van elke dag. De Heere, zegt de catechismus, de Heere denkt aan ons en wil zo graag ook door ons gekend en erkend worden. Tot in de kleinste dingen van het dagelijkse leven. Daarin blijkt het leven des geloofs van een kind van de Heere. Gemeente, doen wij dat ook. Hoe vaak denken wij in onze dagelijkse zorgen en ons dagelijks werk aan de Heere? Of je weet of niet, wij zijn zo van de zegen van de Heere afhankelijk. En als het goed is, geeft dat gevoel, dat besef van afhankelijkheid ook heel praktisch een stukje afstand van het gejaagde leven van vandaag om ons heen. Wanneer genade in beoefening is, in wat je noemt een nabij leven, een leven dicht bij de Heere, dan ga je met verwondering en blijdschap de Heere in alles zien, als de enige oorsprong van al het goede. Daar begint het mee. Wat er volgt, hoor je, en dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven zelfs, zonder uw zegen ons gedijen. Dat is wat. Niet mijn werk enzovoorts, maar ook zijn gaven niet. Niet zonder uw zegen. Je merkt dat je juist in die afhankelijkheid je best doet. Maar dan wel zo dat je al je vertrouwen van schepselen aftrekt en op de Here alleen stelt. Jongens en meisjes, als je iets moeilijks, maar ook als je iets makkelijks moet doen, dan gaat het er vooral om dat de Heere je helpen zal. En dat je op de Heere vertrouwt en je hulp van hem verwacht. Jongelui, in blijde en in verdrietige dingen is de steun van de Heere vele malen belangrijker dan die van ouders of je vriendengroep bijvoorbeeld. Gemeente, als we naar het ziekenhuis gaan, is het ons smeekgebed dat de Heere de hand van artsen leiden zal en dat de Heere zelf dichtbij je zal zijn. Maar is het belangrijk dat wij mensen met heel ons hart een mens zijn, zeg maar, in alle facetten van ons leven leren vertrouwen op de Heere alleen. In feite gaat het daar hier nu om wanneer Christus ook dit gebed leert bidden. Je moet het leren, gemeente, in de aanvang, in de voortgang. Je moet het leren bidden. Kent u uw eigen leven, gemeente, iets van dat kinderlijk vertrouwen op de Heere? Dat woordje vertrouwen herinnert aan zondag 7 van de catechismus. Het geloofsvertrouwen. Een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waar hou, betrouwbaar hou, wat ons God in zijn woord heeft geopenbaard. Ook een vast vertrouwen wat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, werd toen uitgewerkt naar het wonder van vergeving van zonden, die eeuwige gerechtigheid, de goede verhouding met God, zeg maar, op grond van het werk van de verdiensten van de Heer Jezus. En dat vertrouwen, dat geloofsvertrouwen, zeg maar, richt zich hier in een gedeelte van de dankbaarheid op onze Vader die in de hemelen zijt, met een smeekgebed in je hart en op je lippen, leer mij elke dag om mijn vertrouwen op u alleen te stellen. En dus niet op onszelf, alsof wij in eigen kracht onze plannen wel even zullen uitvoeren. Maar bij onszelf blijven, gemeente. Wat kunnen we geneigd zijn om wel zo te denken en te leven alsof je alles zelf in de handen hebt. Als je het zo bekijkt, kan het een zegen zijn. Ja, kan het zelfs een grote zegen zijn wanneer de Heere er soms in blaast en al onze plannen in het water vallen. Juist dan komt de aansporing van de catechismus naar ons toe om ons vertrouwen niet op onszelf, maar op de Heere alleen te stellen. En misschien zeg je dat bij jezelf, maar hoe kan dat dan zo worden in mijn leven? Kan begrijpen ook. Hoe kan dat zo worden in mijn leven? Ik die zo vaak grijp wat geen steun biedt. En er voortdurend in onderwezen moet worden. Gemeente, dat kan nu en dat gebeurt nu ook door de Heilige Geest. Want de Heilige Geest laat je dan het zo betrekkelijke zien van alles buiten de Heere en zijn genade. Hij werkt in je hart, Die vrees, die kinderlijke vrees van de Heere. Die liefde tot de Heere, die zo nodig is. Want dan komt die uitgang van je hart, zeg maar, om je vertrouwen op de Hem alleen te leren stellen en te beoefenen. Je gaat die in de praktijk brengen. Je gaat het leren om je hulp alleen van Hem te verwachten. En dan geeft Hij opeens te ervaren dat voor Hem ook echt geen ding onmogelijk is. Jongelui, met de Heere, met de Heere, kom je nooit beschaamd uit. Echt niet hoor. Met de Heere niet. Denk op Psalm 46 vers 5. Welgelukzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Wiens verwachting op de Heere zijn God is. Zo is het. Je verwacht het van hem alleen. Ik denk aan Jeremia. Hoofdstuk 9 vers 23, 24. Zo zegt de Heere, een wijze beroemen zich niet in zijn wijsheid. En de sterke beroemen zich niet in zijn sterkheid. Een rijke beroemen zich niet in zijn rijkdom. Maar die zich beroemt, beroemen zich hierin dat hij verstaat en mij kent dat ik de Heere ben. Doen de weldadigheid, recht en gerechtigheid op de aarde. Want in die dingen, zegt de Heere, heb ik lust. Gemeente, de Heere heeft zo graag dat wij in onze hulpeloosheid, dat wij in onze machteloosheid, in onze onwaardigheid met gebroken armen, gebroken benen, bij Hem komen en het van Hem alleen zullen verwachten. En het van hem alleen zullen blijven verwachten. Kom met de voorbereiding. Het voordeel van een ondernemer tegen. In de begintijd, hè, waren er tijden dat hij elke klant de winkel in bad. Elke klant was een wonder, door de Heere gestuurd. Later kwam er een tijd dat hij dat niet meer deed en het gewoon begon te vinden dat er voortdurend klanten kwamen. Wat er gebeurde? Ja, de Heere opende zijn ogen voor het schuldige daarvan. Daar kwam hij mee in de schuld. Dat is een grote zegen. Als de Heere mensen in de schuld gaat brengen. En hij beleed dat ook aan de Heere als schuld om in die weg bij vernieuwing het wonder van vergeving te mogen ervaren, gemeente. Een grote zegen wanneer je met alles wat er zijn kan in je werk of wat dan ook, met dat offer van Christus. Dat is de weg hoor. Om met dat offer van Christus toe te gaan, tot de troon van zijn genade, om geholpen te worden te de kwame tijd, op zijn tijd en op zijn eigen wijze. Dan geldt dat ook alle tijdelijke noden en omstandigheden. In die weg mogen ook geestelijke zegeningen van de Heere verwachten. De Heere, weet je wat hij doet? Die stelt zijn almacht in dienst van zijn genade. Hebt u die? De Heere stelt zijn almacht in dienst van zijn genade. En dan gaat Gods vaderlijke zorg glanzen. Over dat stukje brood in de morgen. Over wat er nodig is elke dag. De trouw van de Heere. In het kleine van het leven. En in stil vertrouwen op zijn zorg. In de stille verwachting van zijn zegen. Doen wij wat onze hand vindt om te doen. Met macht. Heel eenvoudig, gemeente. We eten en we drinken om te leven. Je gebruikt op tijd medische zorg. Nogal het geweten toelaat, maak je gebruik van dingen die in het maatschappelijke leven voorhanden zijn. We doen op school, op het werk ons best, te investeren, doen verstandig zaken, je denkt vooruit, noem maar op. Maar daarachter moeten wij hem in het oog hebben en houden, in wiens hand ons leven is en bij wie al onze paden al van eeuwigheid bekend zijn. Denk erover na. Tegenover andere mensen, in het antwoord, hè? Tegenover andere mensen staat u alleen. Niet u en ik, nee. U alleen. Dus moeten wij in ons leven God alleen leren overhouden. Al het andere moet van ons worden afgenomen. Uit onze handen worden genomen. Uit onze handen worden geslagen misschien wel. Om dan de Heere alleen over te houden. Om op hem alleen ons vertrouwen te stellen. Jeremia. Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt. En vlees tot zijn arm stelt. En wiens hart van de Heere afwijkt. Gezegend daarentegen is de man die op de Heere vertrouwt, wiens vertrouwen de Heere is. Dan zegent de Heere je daarin, dat hij erin meekomt. Gemeente, neem het woord mee naar huis. Vierde bede, Gods gaven. Ook een gebed om Gods zegen. Geweten kennen wij nu zo deze Heere als onze God, aan wie we ons toevertrouwen in alle dingen. Puritijnse preker John Brown noemt dat een van de vaste kenmerken van een geoefend geloof in levende genade. Aan hem toevertrouwen in alle dingen. Leven wij zo in die kinderlijke afhankelijkheid van hem. Ik vraag bewust niet, bij mezelf maar houden, of wij dit gebed altijd zo bidden. Het zou veel meer moeten wezen, gemeente. Ja toch? Het zou veel vaker moeten zijn. Krachtig, inniger, doorleefd voor het aangezicht van de Heere. Laat maar zeggen, gemeente, hoe doen we het? Wat kan het een kind van God bij tijden aanklagen? Als je eerlijk moest zeggen, ik bad het wel, jawel. Maar het ging zo vaak buiten mijn hart om, kent u dat? Gedachteloos. Automatisch bijna wordt het dan gebeden. En wat is dat erg. Het zou anders moeten zijn. Juist dan geeft het zoveel verwondering bij tijden. Als je ervaart, hè, dat ondanks mij. Ja. Dat ondanks mij de Heere je niet beschaap laat staan. Zelf kom je tijden niet verder dan te roemen in zwakheden, maar toch, Gods genade is je dan in alles genoeg, en hij geeft het je toegemeten bescheiden deel, om Jezus wil. Dan krijg je in het leven met de Heere ook oog voor, dat je te eten en te drinken hebt, omdat hij honger wilde lijden in de verzoeking in de woestijn. Je hebt alles te danken. Je hebt alles te danken aan Christus Jezus, die zelf de tijd van de omwandeling op de aarde gezegd heeft. De vossen hebben holen, de vogels van de hemel nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niets waar hij het hoofd op neerlegt. Dagelijks eten, dagelijks drinken is door hem verdiend. Dat maakt het zeker en gewis. En daarom hoeven we niet moedeloos te blijven. Denk nog even aan Elia. Want die God van Elia, die leeft nog. En het zij ons aller gebed, onze Vader, die in de hemelen zijt, geef ons heden ons dagelijks brood. Amen. Tot besluit van deze dienst, versen 5 en 6 van Psalm 147. God wil al vee steeds spijzen, laven, wat er volgt. gemeente, ga dan heen in vrede. Draag het met u de zegen van de Heer die we in zijn naam op u legt. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.